Daar zijn we terug. Ja. Met een nieuwe aflevering van Vivo Valentine. Je zag hem aankomen. Het is donderdagavond. Het is 7 uur. We zijn live te bekijken. Robert, we zijn liver dan live. We zijn zo live. Mm-hmm. Dus dat we eigenlijk niet echt live zijn, maar toch wel.
En al 2 jaar lang bedacht ik onderweg hier naartoe.
Oh ja?
Ja, want volgens mij hebben we 2 jaar geleden op mijn verjaardag voor het eerst opgenomen toen ik voor mij ook corona had.
Oh ja? Jee, corona.
Dat was de allereerste aflevering. En toen, ja, dat was 15 februari. Dus dat is nu 2 jaar geleden.
Joh, echt waar. Dus ja. Dat was 2021 hebben we opgenomen.
2021 de eerste keer, ja.
Ja? Zijn we echt smack in het midden van corona zijn we begonnen.
In het midden van corona, een paar maanden voor de verkiezingen toen voor de Tweede Kamer. Tuurlijk, midden in de mayhem, ja.
Ja, zeker. Oh, wat grappig. Ja, nou ja, oké. Okay. Dit is een beetje onze verjaardagsepisode. We staan 2 jaar. Jij bent net jarig geweest. Ik ben zelf ook net jarig geweest. Dus het is een en al jarigheid.
Allemaal verjaring.
Ja, verjaring. Worden ouder en grijzer en kaler. En jij wordt niet echt grijs, hè?
Jawel.
Ja? Ja. Wat, maar niet, hoe dan?
Ja, niet in mijn baard, maar als ik mijn haar laat staan, dan wordt het
dan heb je een grijze waas? Ja. Oké. Okay. Oh, ik heb meer hoe minder haar op mijn hoofd, hoe meer haar hier komt. En het wordt allemaal grijs ook. Dus ik heb een goede grijze baard, krijg ik. Maar goed, Poetins winteroffensief. Alleen die titel, het klinkt gewoon als een nieuwe aflevering van Kuifje. Maar Poetins winteroffensief, wat is hier van plan? Wat gebeurt er in de wereld?
Ja, heel veel. Ja, er is, we hebben het eigenlijk nog niet besproken, maar er is heel veel gaande in Oekraïne, rondom Oekraïne, met Amerika en Rusland. En er waren twee toespraken van zowel Biden als als Poetin, ook een andere verjaring, namelijk een jaar lang Oekraïne-oorlog is het nu.
Ja.
Dus ze hebben beide een soort...
Dat was inderdaad, 21 februari zijn ze binnengevallen. Ja. Ja, zeker.
Dus dat is nu ook weer een jaar geleden. Dus er gebeurt heel veel. Misschien eerst even voordat, want dat was inderdaad de afgelopen dagen eigenlijk. Maar misschien nog even iets van een week terug, wat ik ook toen appte.
Ja, we hebben een week overgestapt. Ja. Ik ben een week op vakantie geweest. Ja. En dat kwam omdat. En daardoor toen hebben we die geldaflevering gedaan. Ja. Die hadden we van tevoren opgenomen, inderdaad. Dat is gebeurd.
En volgens mij, voor mij vorige week kwam er een bombshell bericht naar buiten van Seymour Hersh.
Ja.
De Pulitzer Prize winnende journalist, onderzoeksjournalist in Amerika, die eerder al
Vietnam heeft hij gedaan.
Vietnam en ook Watergate en een aantal. Hij heeft toenertijd blootgelegd wat heel erg groot nieuws was, dat de CIA niet alleen maar in het buitenland spioneerde, maar ook in het binnenland wat gewoon tegen de grondwet ingaat. Dus de CIA bespioneert eigen burgers. Het was toen voorpagina nieuws toen hij daarmee uitkwam en hij heeft nu eigenlijk eenzelfde. Ik vind het nog groter misschien wel dan dat nieuws.
Ja, hij heeft gewoon in feite bronnen voert hij aan die bevestigen dat Amerika samen met Noorwegen de Nord Stream Pipeline hebben opgeblazen. Yeah. Wat fucking mind-blowing is, want dat is gewoon een daad van militaire agressie tegen een NAVO-bondgenoot. Ik wil niet veel zeggen, maar dat lijkt me reden voor veel Duitsers, vooral Duitsers, maar ook elke Europeaan die zoiets heeft van Jezus, weet je. Wie is nou eigenlijk de vijand? Mm-hmm. Weet je, zijn we hier in NATO-gebied, in West-Europa, hebben wij te maken met militaire agressie van Poetin of hebben we te maken met militaire agressie van Biden? Want dat laatste is namelijk nu onderbouwd door die Seymour Hersh.
Ja, en het is super interessant, want het artikel, en hij heeft op zijn eigen Substack gepubliceerd en het is hier en daar wel overgenomen, maar de echte grote nieuwsoutlets die hebben het er niet over. Mm-hmm. Maar hij heeft dus een bron vanuit Washington die betrokken is geweest bij de voorbereidingen van die aanslag. En dat is dus vanuit de Biden-administratie is daar opdracht toegegeven om te onderzoeken wat ze zouden kunnen doen met die pijpleiding. En het is heel interessant. Want hij schrijft dus, het is in eerste instantie werd het een clandestine operatie, een geheime operatie vanuit de geheime dienst. Alleen wist Biden, als je dat doet, dan moet je congres inlichten daarover.
Ja.
Maar ik weet niet waarom, het is een hele rare regel. Op het moment dat het een militaire operatie is, hoeft dat niet. Dus ze hebben op een gegeven moment zijn ze van dus een soort van CIA-operatie naar een interdepartementele organisatie, projectgroep zijn ze gegaan, die het bij de marine heeft neergelegd. En toen zijn Navy SEALs met bepaalde specialistische duikers uit Panama. Er zit een speciale duikschool in Panama waar Navy SEALs worden opgetraind, waar eigenlijk de enige mensen die op hele dieptes zeg maar kunnen duiken en de operatie kunnen uitvoeren, die worden daar getraind.
Ja.
Die zijn daarbij betrokken geraakt. En om inderdaad tijdens, wat we toen ook al zeiden, in de uitzending tijdens Baltops, die NAVO-oefening in de Baltische Zee, om dan inderdaad een C4-explosieven
te plaatsen.
Dat hebben ze gedaan en vervolgens... Maar het is grappig om dat zeg maar, nu van de achterkant soort een beetje terug te lezen. Want we hebben het natuurlijk over gehad, we hebben het over die operatie gehad. We hebben het gehad over wat Biden en Victoria Nuland gezegd hebben. Biden heeft gezegd, ja, we hebben de middelen om het uit te, schakelen.
En Victoria Nuland die zei van, het is rubble op de zeebodem. Dat
achteraf,
heeft gezegd,
dat achteraf en dat ze er heel blij mee was. Maar Biden heeft vooraf dus gezegd van, ja, don't worry, we got the means. Wat heel cryptisch was en was al heel vaag. En iedereen was dus ook, dat schrijft in het artikel, iedereen was dus ook helemaal in rep en roer van dat team. Ja, dit moest geheim zijn. En hij heeft nu gewoon een soort van gezegd dat we het kunnen gaan doen.
Ja.
En uiteindelijk, dus ze hebben dat C4 geplaatst. En toen door middel van Noorwegen heeft toen op een gegeven moment een soort van sonarboei uit hun vliegtuig gegooid toen het af moest gaan. En toen is het dus ontploft. En dat was dan een paar maanden later nadat ze hadden geplaatst.
Nou, wat het interessant is, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Noorwegen heeft een pijplijn geopend naar Duitsland voor gas. Volgens mij een dag nadat Nord Stream werd opgeblazen.
Mm-hmm.
Wat gewoon heel erg verdacht. Kijk, dat is gewoon het hele probleem. Noorwegen en Amerika, beide zijn ontzettend aan het verdienen aan het wegvallen van de Russische capaciteit uit Europa.
Mm-hmm.
En ik bedoel, er is natuurlijk wel een kleine aantekening. Die Nord Stream, daar ging zo ontzettend veel meer gas doorheen dan die pijplijn vanuit Noorwegen. Maar neem niet weg dat als die gasprijzen omhoog gaan, zowel de Amerikanen als de Nooren gewoon echt grootverdieners zijn geworden.
Mm-hmm.
En wat ik gewoon niet begrijp, en ik ben net, wat ik zei, ik ben vorige week op vakantie geweest, ben ik met de auto door Duitsland heen gereden. En zowel in Nederland als in Oostenrijk, wat beide natuurlijk grenzen aan Duitsland, betaal je 50 cent per liter benzine minder dan in Duitsland zelf.
Mm.
Die Duitsers zijn op dit ogenblik, die worden uitgemolken. Die betalen de hoofdprijs voor hun energie. En waarom in godsnaam? Omdat hier een conflict gecreëerd is met als enige doel om Rusland los te weken van Europa. En met Europa lees Duitsland. Want Duitsland is gewoon... Ja, het productiemonster van Europa, hun efficiëntie en hun productiecapaciteit, hun industriële productiecapaciteit, dat gaat alles ver te buiten. Het is de financiële motor geweest de afgelopen 10 jaar van Europa. Het is de industriële motor geweest van Europa de afgelopen 10 jaar. Allemaal mogelijk gemaakt door goedkope energie uit Rusland. Dus die combinatie moest gewoon getorpedeerd worden. En dat is wat er dat is waar de Oekraïne voor is.
Mm-hmm.
En hebben wij het hier gehad over die Heartland-theorie? Mm-hmm. Ooit een keertje van McKinsey?
Meerdere keren.
Ja, inderdaad. Volgens mij ook letterlijk over dit
systeem.
Ja,
ook in deze context. Ja,
goed. En dat is heel zwart-wit wat er aan de hand was. Amerika is gewoon... Die zijn gewoon oorlog aan het zoeken. That's it. Oorlog aan het stichten, die aan het poken, aan het prikken. Die zijn gewoon de boel aan het ondermijnen. Die zijn gewoon ruzie aan het trappen hier in Europa. En wat ik niet begrijp, is dat die Duitsers erin meegaan. Ze betalen zich groen en geel. Hun industrie wordt voor hun ogen getorpedeerd. Ze zijn allemaal gehersenspoeld door woke, groene klimaatpropaganda. Vervolgens zie je Amerika blaast een pijplijn op en dan komt meer schadelijke stoffen voor het milieu vrij dan in wat voor event ook, of wat voor industriële productie ook. Daar kunnen we niks aan doen. Ja, dat weten we niet, weet je. Dus dat, het is insane. En die cognitieve dissonantie, het niet willen horen dat dit aan de hand is bizar.
Maar het is nu ook omdat... ik kan me niet indenken dat er niks gebeurt, zeg maar, in dan wel Duitsland, zeg maar, de bevolking zelf, of wel vanuit de overheid. Ik heb een tijdje geleden, toen we dit bespraken, hebben ook al een artikel gelezen dat er in Duitsland wel al vraagtekens werden gesteld bij van, is het niet misschien Amerika die hier een rol in heeft?
Mm-hmm.
Dus die vraag, die twijfel, die zat er al. Ik kan niet indenken dat dit nog een soort van door kan gaan. Want Amerika is gewoon, zeg maar, Europa keihard die duwt gewoon een soort van ons dat conflict in. En het is duidelijk inderdaad dat zij daar met Noorwegen heel veel geld aan verdienen. Zij zijn nu de nummer 1 export van LNG richting Europa. En het is misschien niet zoveel als Rusland verkocht aan Europa, maar ze verdienen er echt heel veel geld mee. En belangrijker is dat is inderdaad die bond tussen Rusland en Europa niet plaatsvindt, waardoor Rusland wellicht, zeg maar, een nog grotere mogelijkheid is. Maar wat interessant is ook, ik zag een filmpje van Tucker Carlson van over Trump. Mm-hmm. Die zei van Trump heeft al gewaarschuwd als wij een conflict forceren door in Oekraïne of met Europa. En wij in conflict raken als Amerika zijn en zeg maar met Rusland, dan duw je ze in de handen van China.
Ja.
En dan heb je een veel groter probleem. Precies. En dat zie je dus nu dus ook gebeuren. Je ziet nu gebeuren dat de handel tussen Rusland en China enorm aan het toenemen is.
Mm-hmm.
Dus dat ze al, en de dingen die wij, de grondstoffen die wij niet afnemen, nu door China worden afgenomen.
Ja.
De auto's die wij nu verkopen, worden nu door China geproduceerd. Dus het gaat echt over bijna een derde, zeg maar, van de handel die in één keer tussen die landen gaat in plaats van met andere landen. En wat Tucker Carlson dan ook zegt, van ja, op het moment dat dat gebeurt, dan gaat vaak ook de militaire samenwerking, die neemt een vlucht. En dat is natuurlijk ook een beetje het adagium wat wij vaak genoemd hebben. Weet je, je kan beter handel drijven, want dan ga je niet oorlog voeren met elkaar.
Ja,
dus dat, Amerika weet dat ook. En daarom mogen wij geen handel drijven met Rusland. Maar nu doet Rusland dat met China.
Ja.
En China is ook een vijand, of wordt een vijand gemaakt van Amerika. Dus
maar dat is het. Dat is natuurlijk de grote uitdaging voor Amerika. Amerika moet een verdeel- en heerstactiek spelen. En ik wil zo nog even terugkomen naar Seymour Hersh en dat artikel en wat zijn bronnen zijn. Maar die verdeel en heers betekent Europa, Rusland en China alle drie los van elkaar. En dat is de reden waarom we nu oorlog zien in Oekraïne tussen Rusland en het Westen eigenlijk. Dus dat is één conflict. Een ander ding, ze zijn uit Afghanistan vertrokken met de achterlating van 6 miljard aan militair materieel. Als je kijkt naar de kaart, dan zie je gewoon dat Afghanistan direct ligt tussen Rusland en China.
Mm-hmm.
En dat is een volgend conflicthaard waarvan ik het idee heb van zij hopen dat daar een ISIS of een Al-Qaeda, weet ik wat, daar zoveel ellende trapt. Dat zowel China als Rusland daar niet mee kan leven. Natuurlijk is er al veel, historisch gezien, is natuurlijk oorlog geweest tussen Rusland en Al-Qaeda in Afghanistan. Maar het lijkt erop dat de Chinezen gewoon handel aan het drijven zijn daar met de Taliban. En die hebben gewoon zoiets van, jullie hebben al die grondstoffen, daar zijn we wel in geïnteresseerd. Kom maar hier, weet je. Dus die zijn een contract aan het afsluiten. En daar ontstaat handel. Dat betekent dat er geen oorlog gaat zijn daar. Probleem voor Amerika. Dus vroeger of later moet Amerika dus ook actief gaan stoken in wat er gebeurt in China. En als je kijkt wat de aanloop...
In China of in Afghanistan? Of
wat... Nou ja, nee, in China. Ik bedoel, er moet oorlog komen met China.
Ja.
En op een of andere manier moet Rusland aan de kant dan weer van Amerika staan. Ik weet niet hoe ze dat van plan zijn te doen. Maar Oekraïne, dat is in 2014 begonnen. Dat heeft bijna 9 jaar geduurd. Of wat zeg ik? 8 jaar geduurd voordat dat leidde uiteindelijk tot oorlog. Dus er is een staatsgreep geweest. Er is een revolutie. De Maidan-revolutie is er geweest. Allemaal door de CIA geïnitieerd.
Mm-hmm.
En ja, oké, okay, uiteindelijk heb je daar dan die puppet zitten van een Zelensky. die daar oorlog uitlokt met Rusland. Maar ja, Poetin heeft al meerdere keer aangegeven, het is hem niet om die oorlog te doen. Hij is geen oorlog aan het voeren tegen de Oekraïne. Dat is waarom het zo relatief rustig ging. En daarom ben ik benieuwd, ook die titel van het winteroffensief van Rusland. Het zou kunnen dat het nu klaar is. En dat Rusland daadwerkelijk in één keer wel hele Oost-Oekraïne, inclusief Kiev, inneemt.
Mm-hmm.
Met alle destructie die daarbij hoort, waarvan ik echt het idee heb dat Poetin dat niet wil.
Mm-hmm.
Omdat Kiev van origine gewoon de Russische orthodoxe kerk, de geboortegrond daarvan is. Dus heel raar, omdat ja, als je dat militair zou vernietigen, dat zou echt ook intern in Rusland zou niet lekker liggen.
Het was ook in die speech die dus hield, volgens mij eergisteren of gisteren, waarbij die, zeg maar, een soort van de reden aangaf voor zijn verhoging was inderdaad om ancestral, dus wat is dat nou?
Voorouderlijke
gronden, zeg maar, te beschermen en weer in te nemen. Dus er zit inderdaad een hele verwovenheid met Oekraïne zelf. En ik vraag me af inderdaad wat ze nu gaan doen. Het viel me op een gegeven moment op dat er een hele grote, het is zo breed, bijna geen rivier meer, maar een waterlichaam door Oekraïne heen loopt, zeg maar, van Kiev een beetje naar...
De Dnepr.
De Dnepr?
De Dnepr heet die rivier. De Dnepr. D-J-N-E-P-R. Dnepr.
En het lijkt me zo'n logische, natuurlijke barrière waar Rusland een soort van, zeg maar, zich achter kan verschuilen. Ook om toch het gevoel van blootliggen van Europa, omdat we zo'n hele lange grens met Europa hebben en met natuurlijk NAVO, wat echt op de grens genaderd is en heel agressief aan het doen is. En nu nog meer landen die erbij komen, om wat een soort van vast te houden, in te nemen, om een soort van buffer te creëren, ook tegen, zeg maar, nou ja, het gevoel dat ze zo binnengevallen kunnen worden. Maar er zitten, ja, het schijnt dus dat Poetin, of in ieder geval dat Rusland dus nu een soort van het offensief heeft aangesterkt. En dus nu Bakhmut bijna aan het innemen is. En een aantal andere steden die, zeg maar, vorig jaar. Dus je hebt drie delen gehad. Je hebt, zeg maar, de initiële invasie. Toen waren ze eigenlijk al van Wit-Rusland.
Het was een beetje het zuidoosten hebben ze toen ingenomen. Dus de Krim hadden ze al. En toen zei ze Donbass kreeg je. Ja.
Maar ook dus Kiev en twee steden vanuit het noorden, vanuit Wit-Rusland hebben ze ingenomen. Ze hadden een beetje een soort van.
Ze hebben Kiev nooit ingenomen. Daar zijn ze omheen getrokken.
Ze zijn er omheen gekomen, inderdaad. Nooit in Kiev zelf geweest. En toen vervolgens liep dat stil. Toen kwam Oekraïne met een tegenoffensief. Toen hebben ze weer heel veel deel weer teruggewonnen. En nu zie je dat eigenlijk we weer terug zijn op het punt voor dat offensief van Oekraïne. Dus dat ze weer diezelfde plekken hebben ingenomen.
En ja.
Dat wordt dus toegeweten aan wat ze noemen Poetins winteroffensief. En de vraag is nu, ja, wat gaat hij nu verder doen? Gaat hij door naar die natuurlijke barrière of houdt hij het hierbij? Maar er is een escalerende hoe noem je dat? Tendens gaande. Dus ja. je hoort, Poetin heeft zich dus in die speech, Biden heeft gezegd, we gaan in een speech van een uur en drie kwartier, we gaan, zeg maar, onverminderd door met het steunen van.
Maar dat is het interessante. Kijk, in elke traditionele oorlogsscenario zou je nu vredesbesprekingen hebben. Oekraïne is militair gezien verslagen. Bizar is, als je nu.nl kijkt en de Nederlandse media, dan heb je het gevoel dat Oekraïne daar soort van de Russen aan het terugdringen is. Het tegenovergestelde is waar. Mm-hmm. Weet je? En ik moet je wel zeggen, het is ook lastig. Want ik volg heel veel van die social media kanalen, Oekraïne, maar ook Russen. En dan kijk je gewoon, het enige wat je ziet zijn oorlogsmisdaden in feite. Mm-hmm. Weet je? Mensen die afgemaakt worden. De meest gruwelijke shit komt daar voorbij. En dan heb ik gezegd, als je dat ziet. En ik ben niet de enige die dat ziet. Weet je, dit gaat ook in Oekraïne en Rusland. Dit wordt overal gedeeld op social media. Mm-hmm. Mensen worden kots en kots misselijk van die shit. Ik ook, weet je. Ik kan er niet naar kijken, weet je. Mm-hmm. Mensen die soldaten die gekneecapt worden, weet je, worden in hun knieën geschoten. Nou, die kunnen nooit meer goed lopen waarschijnlijk. Jonge jongens, gewoon kinderen, weet je. Het is echt om kots misselijk van te worden. Mm-hmm. En het stopt maar niet. En die, je zou zeggen van, er is gewoon een grote sociale druk om voor vrede. Zelfs in Amsterdam hebben we nu een vredesdemonstratie gehad.
Oh ja. Grappig, want ik dacht dus, goed, ik grappig dat je dat zegt, dat er een druk voor vrede is. En ik zat juist te bedenken dat er nu, in tegenstelling tot vroeger, zo'n hele grote vredesbeweging van mijn idee mist.
Ja, het komt wel weer. Het komt wel weer. Maar mensen zijn zo ontzettend in de war. Weet je, kijk, ik denk eigenlijk in alle oorlogen, net als, ik bedoel, er is een hele grote vredesbeweging vanuit Vietnam gekomen in de tijd natuurlijk. Dat zijn natuurlijk mensen die zijn allemaal lang met pensioen, die gaan niet meer de straat op, weet je. Dat zijn de generatie van onze ouders, als het ware. Sindsdien is er nooit zo, we hebben dat in Irak, hebben we dat ook niet gezien, weet je. En het is ook een ding, die oorlogen duurden er niet lang genoeg voor. Dus, weet je, de Irak-oorlog, oké, tuurlijk, de bezetting heeft heel lang geduurd, maar de strijd aan zich, weet je, die confuse baby's fake news fase, duurde relatief kort. Mm-hmm. En nu in Oekraïne zie je van, oké, we hebben nu een jaar lang oorlog gehad. Mensen hebben zoiets van, hey, dit is niet de gebruikelijke 3 maanden militaire actie en dan dooft het weer als een nachtkaars. Nee, dit wordt erger en erger en erger en nader, precies zoals oorlog altijd is. Mm-hmm. En dan denk ik gewoon van ja, misschien dat het dat die vredesbeweging weer op gang komt. Mm-hmm. Ook omdat mensen, denk ik, aan het losweken zijn van die standaard gepolariseerde politieke situatie. Een soort van, oké, je bent links, dus ben je voor de oorlog, weet je? Terwijl, ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die op GroenLinks stemmen, die zoiets hebben van, ja, hoe is oorlog opeens een links agendapunt geworden? Mm-hmm. Zelfs D66'ers. Ik bedoel, half Amsterdam, dat zijn D66-stemmers. Die zijn dus allemaal pro-oorlog, weet je? Ik bedoel, als je die, weet ik veel, die gek heet, die Sjoerd Sjoerdsma, weet ik veel. Als je kijkt wat die allemaal uitkraamt op Twitter, dat ik zoiets heb van, man, dit was Dit was vroeger, was dit gewoon, het zijn hele extreme meningen, weet je. Ja. Het zijn oorloghitsers. Mm-hmm. Dat zijn, ja, bizar dat we die in het kabinet hebben zitten, mm-hmm. weet je. Echt bizar. En dat, dat vereiste ook gewoon een logische tegenreactie van mm-hmm. mensen die hebben van, ik wil geen oorlog. Mm-hmm. En dat, ik denk dat dat nu gaat komen, maar dat heeft gewoon het heeft tijd nodig voor mensen om wakker te worden.
Ja, precies. Ook omdat we volgens mij in de grootste, het is, we vallen gewoon van psy op in psy op, zeg maar. Ja. Het is van, het gaat van de een en de andere. En dit, dat die beelden die ik heb, ik zie die ook voorbij komen. En ik,
maar je ziet ze niet voorbij komen nu.nl. Nee, je ziet ze niet op het AD en de Volkskrant en de NRC voorbij komen. Dus mensen, er zijn nog een heleboel mensen die iets hebben van, nee, maar die oorlog, dat is toch gewoon dat je een tank ziet ontploffen, weet je? Ja, kut als je erin zit, maar je ziet het niet, weet je? Ja, ik bedoel, als je naar Telegram, naar die kanalen gaat kijken, dan zie je die gillende tieners uit die tanks rennen, de verdaasd kijken voordat ze geëxecuteerd worden, weet je? Ik bedoel, dat soort shit, dat is oorlog, weet je? En dat,
ik ga die kanalen, de linkjes naar Sjoerds maar mailen naar best.shoots@tweedekamer.nl. Misschien dat je dan maar anders gaat denken over.
En maar ook hoe dat recruteren gaat op straat, weet je. Want dat zie ik wel ook veel beetje mainstream gedeeld worden, ook op Twitter. Een soort van gewoon, ja, weet je, jongeren die gewoon op straat gearresteerd worden om het leger in te gaan, weet je. En schreeuwend en tegenstribbelend jonge kinderen achterlatend in hun huis weggevoerd worden als kanonnenvlees. Mm-hmm. En iedereen denkt van ja, het is een heldhaftige onderneming. Nee, ik zag een statistiek voorbij komen dat als je daadwerkelijk aan het front zit in Oekraïne, dat je gemiddelde levensverwachting nog een uur is.
Holy shit.
Dat is hoe heftig die bombardementen zijn. Weet je? Ze worden niet doodgeschoten of in een tank of weet ik veel. Dat zijn excessen. Maar het leeuwendeel wordt gewoon weggevaagd door artillerie. Mm-hmm. En dat is dat gaat 24 uur per dag door.
Ja, dat zie je ook. We hebben vorige keer die live UA-map, zeg maar, die pro-Oekraïnse map die laat zien waar de linie eigenlijk ligt tussen Rusland en Oekraïne. En je ziet inderdaad voornamelijk, zeg maar, van die bommetjes staan op de hele lijn. Maar het wordt gewoon continu wat gebombardeerd. En je ziet ook in die beelden ook inderdaad gewoon, het is een soort van loopgravenoorlog.
Dat is het ook, ja.
Waarbij mensen inderdaad in loopgraven vervolgens een of andere mini-drone, een bom of iets laat vallen, of een granaat of zo. Het is heel, ja, als je dat ziet, kan je niet bedenken waarom de mensen zijn die een soort van blijven pushen voor het oorlogsnarratief in plaats van, jongens, misschien moeten we gaan praten, weet je, over vrede en hiermee stoppen. Ik bedoel, de schattingen, ik weet ook niet meer hoeveel mensen er zijn doodgegaan, maar de schattingen zijn
100.000 aan beide kanten, want er sterven ook veel Russen.
Ja, maar voor mij is dat wel, want dat is denk ik dus, het is wel niet in dezelfde verhouding volgens mij. Ik hoor dus de schattingen van de Oekraïnse kant oplopen van 100.000 tot 500.000.
Jezus.
En van inderdaad, en volgens mij van bij Rusland van 20.000 tot 100.000 of zo. Maar er zijn dus gigantisch veel mensen daar om het leven gekomen. En nog steeds wordt er materieel toegestuurd. Ook steeds minder trouwens. Dat zie je ook. Dat er dus, er is geen materieel meer.
Ja,
dus elke week geloof ik heeft Amerika een soort van lijstje met steun aan Oekraïne. En dat ging van tanks en weet ik wat voor dingen. Beginnend met, ja, weet je, een opzetstuk voor dit voertuig, weet je wel. Ja, nog wat ammunitie voor deze, maar allemaal in hele kleine aantallen.
Ja, omdat het op is. Ja. En het interessante, dat de logistiek van deze oorlog is waanzinnig. Dus de Britten hebben op een gegeven moment gezegd, als zij op deze schaal oorlog, als zij Oekraïne zouden zijn, zouden ze in een dag door hun munitie heen zijn. Dus wat Rusland aan het doen is qua munitieproductie, dat is, ik denk, redelijk uitzonderlijk. Dat is nog niet, ik bedoel, dat is Tweede Wereldoorlog tijd, waarin dat soort hoeveelheden ammunitie werden geproduceerd. Dus dat is, ik bedoel, en nu een jaar later, dan staat die oorlogsmachine, die meat grinder, die staat, en die gaat niet stoppen, weet je. Dat is het enge van die situatie. Het stopt gewoon niet.
Mm-hmm.
En ik denk dat waar de NATO-voorraden vandaan kwamen die naar de Oekraïne zijn gegaan, dat waren al die Amerikaanse legerbasis over de hele wereld. Maar die zijn nu ook door hun voorraden heen. Dus dat, ja, weet je, dat betekent dat ook het Westen, als er geen vrede komt, zo'n gigantische productie van ammunitie gaat opzetten. En dan is het letterlijk, dan heb je die meat grinder aan twee kanten, weet je. Dat is, ik bedoel, dat is gewoon, het is een nachtmerrie scenario.
Maar de vraag is dus of inderdaad het Westen dat kan doen, want dat is dus het hele probleem. Van, we hebben het ook een keer eerder gesproken, dat artikel over hoeveel munitie er doorheen gaat vanuit de Russische kant. Inderdaad, als ze in het Westen dat zouden doen, dan zouden ze in een dag er doorheen zijn. Maar dat komt niet alleen door hun productiecapaciteit, maar ook vooral omdat zij nog hebben voorgesorteerd op een, wat je noemt, een kinetische oorlog. Gewoon in plaats van een cyberoorlog of weet ik veel wat voor, of een Of hoe noem je dat? Een biochemische oorlog of zo. Ze hebben gewoon gezegd, nee, we hebben gewoon nog kogels en bommen nodig. Want dat, daar gaat het uiteindelijk mee gebeuren. Maar het enge is nu dat het lijkt te escaleren. Want ook volgens mij aan de Russische kant. Ik zag de directeur van die Wagner-groep, zeg maar, dus die huursoldaten van Rusland zeggen dat hij was kritiek aan het uiten op het Kremlin. Omdat ze dus te weinig munitie zouden krijgen, zeg maar, in hun in offensief, waar ze nu in Bakhmut, ze bijna zeg maar die stad hebben ingenomen. Maar ze krijgen continu te weinig munitie. Dus ook daar lijkt het een beetje te, na een jaar heel veel gebruikt te hebben, zeg maar een beetje te haperen. Dus, en wat gebeurt er nu? Dus in die speeches van Biden en Poetin. Poetin heeft dus, en dat is ook echt een nieuwe fase in het conflict, die heeft zich uit dat START Treaty teruggetrokken. Dus
ja,
is een
dat nucleaire overeenkomst.
Nucleaire verdrag tussen Amerika en Rusland. En Rusland en Amerika hebben samen dus 90% van de kernkoppen in hun bezit. En dat verdrag getekend door Medvedev. En Obama nog. Die zegt van, we gaan niet meer maken. En we houden het bij 1500, geloof ik, intercontinentale raketten.
Hoeveel heb je er nodig om de wereld te vernietigen?
Dat dacht ik dus ook. Ik dacht van, je hebt maar 1500. Maar heb je nou 100, dan ben je ook klaar, volgens mij. En de man met die tsaar-bomba van Rusland, die grootste nucleaire bom ooit gemaakt, zeg maar.
Jesus.
Maar ze hebben dus nu gewoon gezegd, ja, we gaan ons niet meer houden aan dat verdrag. Het verdrag is grappig genoeg ook stopgezet in tijden van corona.
Okay.
Dus wat het inhoudt namelijk, het verdrag houdt in dat je dus niet meer ontwikkelt dan is afgesproken. Dus 1500, weet ik veel, zoveel van die lange raketten en nog zoveel van iets anders. En je mag 18, dat lijkt een soort van turn-based game of zo. Ja, en je mag 18 keer onderzoeken bij de tegenstander te kijken of ze wel zich houden aan dat verdrag.
Ja.
Maar die onderzoeken zijn dus door corona, dat is natuurlijk levensgevaarlijk als je met corona nucleaire sites gaat onderzoeken, zijn stopgezet het einde van de coronapandemie en zouden in november vorig jaar weer gaan beginnen. En dat hebben ze opgeschort en nu dus gewoon stopgezet.
Ja.
Maar er wordt dus meer een soort van, Het is om heel veel redenen gevaarlijk. Niet alleen omdat het natuurlijk dat die lui oorlog blijven propageren, maar ook omdat de menselijke fout is nu sneller gemaakt. Zeg maar. Op het moment dat je dus nu zegt als Rusland zijn, maar ook waarschijnlijk als Amerika's reactie hebben, we moeten onze kernwapens op scherp gaan stellen. En we moeten dus rekening houden met, zeg maar, een offensief. En dan krijg je weer onderzeeboten die denken dat er misschien een holocaust plaatsvindt en dat ze moeten gaan reageren. Dat soort dingen ga je nu krijgen.
Wat ik heel erg heb. Ik denk dat Rusland heeft geen aanleiding om kernwapens te gebruiken. Ze hebben het niet nodig. Weet je, ik bedoel, in feite al hun militaire doelen zijn al behaald in Oekraïne. Het enige wat nu de volgende stap moet zijn, is dat er vredesbesprekingen komen en dat de Oekraïne opgedeeld wordt. Dat is kut, maar onvermijdelijk, denk ik.
Mm-hmm.
Amerika daarentegen heeft als doel oorlog. Amerika heeft Nord Stream opgeblazen. Amerika heeft aanleiding om die oorlog door te zetten. Want die militaire industriële complex in Amerika, en als je het over Amerika hebt, dan heb je het automatisch over de belangen van hun grote industrieën. Die zijn gewoon heel erg gebaat bij het feit dat er gigantisch veel geld vanuit Europa naar dat Amerikaanse militaire complex gaat.
Mm-hmm.
En dat zien we ook. Ursula von der Leyen, die heeft gezegd tijdens die security bijeenkomst in München, wij gaan nu direct dealen met military industrial complex. We gaan direct wapen aankopen doen. Dat is fucking insane, weet je. Dat is gewoon drie stappen te ver. De EU mag dat helemaal niet doen. Maar net als dat zij scheid heeft, net zoals Rutte, weet je, dat is de hele manier waarop die nieuwe generatie politici te werk gaan. Die gaan gewoon hun doelen achterna en ze zijn niet geïnteresseerd in democratie.
Mm-hmm.
Dus zij heeft ook zelf met die boerla van Pfizer, die dat contract uitonderhandelt met sms'jes die we niet mogen zien. Ja, en nu is hetzelfde van plan met de wapenindustrie. Daar komt niet veel goeds uit. En je weet, als Amerika een belang heeft bij het gebruik van kernwapens, nou, pas maar op, weet je. En dan heb je ook nog eens een keer kans dat Rusland reageert. En nog heel even terug naar dat verhaal van die Seymour Hersh. Hoe kan het, anno 2023, dat hij beschikt over bronnen vanuit de Amerikaanse intelligence agencies die dit open en bloot deze aanslag onderbouwen? Waarom zijn ze zo open over dat Amerika betrokken is geweest bij het opblazen van Nord Stream? Hoe komt hij erbij? En ik heb zoiets van, kijk, alle journalisten zijn afhankelijk van bronnen. Weet je, je kunt niet zonder bronnen zomaar zo'n artikel schrijven.
Ik vraag me trouwens af of veel mensen daar bewust van zijn.
Nee, dat, absoluut niet. Dat zijn ze niet. Nee, nee, maar, want dat is gewoon niet zo. Maar goed, dus waarom heeft hij opeens toegang, out of the blue, tot meerdere bronnen die verklaren dat Amerika... Dat is gewoon een scenario. Dit is gewoon bedacht. Weet je, er is ook niet Seymour Hersh. Als Seymour Hersh iets gepubliceerd had, wat... die man is wat 87 of zo, weet ik veel. Yeah. Flink oud. Man, die had gewoon aan een bloedklot of aan een hartaanval overleden en je had daar niks over gehoord. Weet je, als hij dat echt zonder goedkeuring van de overheid had gedaan. Maar hij wordt gewoon gevoed en gebruikt. Maar waarom?
Ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, natuurlijk de Amerikaanse overheid is natuurlijk gewoon niet één groot ambigu ding. En het is Biden zelf was betrokken, zeg maar, bij die ja. zijn gevolg, zeg maar. Ja. Het is volgens mij dus.
Nou, het is de CIA. Dus de CIA is heel erg, laat ik zeggen, de Amerikaanse Democratische Partij is het verlengde van de CIA.
Mm-hmm.
En dat en waar je zag dat Trump bijvoorbeeld heel erg aan het Defense Department heeft ook zijn eigen, ik ben even vergeten, maar ook zo'n geheime organisatie.
Ja, je hebt de Naval Intelligence en je hebt de Army ja. Intelligence. Je hebt
ze hebben er voor 87 verschillende. Ja. Maar de Defense, de CIA en de Defense Department hebben het met elkaar een stok gekregen. Dat ging hele hardnekkige verhalen rond de verkiezing van Biden.
Mm-hmm.
En toen zouden er servers in Duitsland door de CIA. Ja. En ja. Het leger was daar binnengevallen met special forces. En CIA is ook allemaal ex-special forces. Er zouden zelfs doden bij gevallen zijn. In Spanje was ook zoiets gebeurd. Dus dat is en de CIA heeft aan het langste eind getrokken. Weet je, ik bedoel, Biden zit er in het Witte Huis. CIA... is dit aan het doen, is ook op een bepaalde manier betrokken bij het verdienen van het vele geld van die grote industrieën, weet je, van de farmaceutische industrie, maar ook de wapenindustrie, olie- en gasindustrie. En dat als CIA oorlog wil met de Oekraïne, of wil dat Europa verdeeld wordt, wat is er verdelender dan het nieuws dat Amerika achter het opblazen van die pijplijn zit.
Maar dat lijkt me juist niet zo. Het lijkt me juist dat zeg maar het laatste zetje kan zijn voor elementen binnen de Duitse overheid om te zeggen van joh, maar dit is dus, weet je, dit is niet in ons belang. Zeg maar, ik bedoel dat je het nu al niet ziet,
mensen zijn heel zeker van hun zaak.
Ja, precies, maar dan...
En terecht, hoor. Je ziet toch wat er in Duitsland gebeurt? Helemaal niks.
Nee, precies, maar het zou niet... Ik kan het niet logisch redeneren dat je, zeg maar, met dat nieuws naar buiten brengen, zeg maar, een soort van wig gaat drijven tussen Rusland en Duitsland. Je bedrijft eerder een wig tussen Amerika en Duitsland. Als je als bondgenoot zijn en, zeg maar, die pijpleiding hebt.
Maar misschien is dat niet zo erg. Wij zijn als West-Europa nu afhankelijk voor onze olie en gas van Amerika. We staan schaakmat.
Maar waarom zou je het dan alsnog lekken, zeg maar? Ik denk wel dat... Dat er, ik weet niet of het iemand van de CIA geweest is die het gelekt heeft, zeg maar. Het kan ook iemand zijn van de Navy die het gelekt heeft, weet je wel. Want dat was het ding. Er was dus een werkgroep opgericht die met meerdere afdelingen, zeg maar, meerdere onderdelen van de Amerikaanse intelligence service en het leger contact had om dat, zeg maar, te regelen. En het kan ook die overleggroep zijn geweest, wat dus geen militair of geen
het kan ook politiek gelekt zijn. Ja.
Ik denk dat het politiek gelekt is. Ik denk dat iemand uit het gevolg van bijna of daaromheen, of zeg maar iemand die daarbij betrokken is geweest bij briefings en daar, zeg maar, een boekje over heeft open gedaan. Of wat ik al zei, de mensen uit die duikschool in Panama, dat zijn ook niet mensen, die worden vaak ingehuurd, maar het zijn gewoon particulieren in feite.
Ja, maar die leren die gasten duiken. Ik bedoel, Navy SEALs gaan echt niet praten over hun missies tegen hun duikinstructeur, hoor. Dat is no way in hell.
Nee, maar ze leren niet alleen duiken. De duikers van die school doen ook mee, hebben ook meegedaan met die missie, zeg maar. Dat schrijft Seymour Hersh.
Dat de duiker, dat privé duikers een militaire operatie hebben uitgevoerd.
Dat staat in het artikel van Seymour Hersh.
Ja, dat heb ik niet. Daar heb ik even overheen gelezen.
Nee, dat was die. En voor mij zorgde het ook voor een bepaalde frictie tussen Navy SEALs en die mensen van die duikschool, omdat dat gedaan was. Dus er zitten meer mensen omheen, zeg maar, die dat ook gelekt zouden kunnen hebben. Ik weet niet of daar een agenda achter zit. Ja.
Ja, nou ja, dat weet je niet inderdaad. Ik vind het ook heel interessant dat Rusland niet reageert. Ik moet je wel zeggen dat ze hebben al in het begin gezegd dat de aanval niet door hun is uitgevoerd. Het is ook logisch. Waarom zouden ze in godsnaam hun eigen infrastructuur opblazen? Ja. Ze kunnen het gewoon uitzetten als er geen gas meer doorheen moet. Weet je, je hoeft het niet op te blazen. Nee, het is Amerika heeft er alle belang bij. Dus het is ook duidelijk. Ik vind het gewoon raar dat zoiets op deze manier lekt. En ik ben het wel met je eens dat als het echt moedwillig gelekt was, dan hadden we het meer in de mainstream media teruggezien. En nu op dit ogenblik een artikeltje hier en daar. In Duitsland wordt er helemaal niet over gepraat. Sterker nog, de politiek die wijst het af als fake news. Wat echt krankzinnig is gewoon. Hier in Nederland, oké, is het iets. Ja, het hier en daar kwam er wel iets langs, maar niet het is geen...
Ik heb het op het AD gezien.
Ja, dat geen op één discussies en dat soort dingen. Wat ik redelijk bizar vind, want het is gewoon een aanval van Amerika op Duitsland.
Ik blijf dat bizar vinden. Ik vind altijd die... Ik maak wel vaker die vergelijking tussen Snowden of Assange en Michael... Wat die gast ook weer?
Michael Moore?
Nee, dat is die vaste, hij is nu Manning.
Oh, oké, okay, ja.
Chelsea Manning nu.
Nee, Michael Manning weer.
Is hij weer Michael
Manning? Ja, ze weer teruggetransitioned.
Ik haal het niet meer bij. Maar het ging daar om Amerikaanse soldaten in een helikopter, die geloof ik iets van 10 man, zeg maar, neergunden vanuit die helikopter en daarover veel men over opschepte. Ik bedoel...
Dat is Wikileaks inderdaad.
Wikileaks was dat inderdaad. Maar, en later ook met Snowden over, zeg maar, Amerika die dus zijn eigen bevolking op massaschaal, zeg maar, aan het bespioneren is.
Ja.
Dat was wekenlang voorpagina nieuws. Iedereen had het erover. En nu, het was echt, je kon niet wegkijken of het was gewoon nieuws. En nu, dit is, wat ik zeg, er is in de geschiedenis, ik weet niet of ik iets, het is zo... Fundamenteel, Amerika blaast gewoon de pijpleidingen van een bondgenoot op, blamet daar Rusland van en je hoort nu van deze openbaring niks. En die man was ook gewoon een autoriteit op dit, journalistiek gebied. En het is oorverdovend stil. Het is voor mij zo helder dat die hele media, zeg maar, gekocht is, op zijn minst door...
Ja, maar ik denk dat wat ik zo interessant vind is dat steeds meer mensen zoeken alternatieve media op. En die juist vanwege... Dus iedereen heeft zijn kapstok, weet je. Dus de eerste, weet je, toen corona uitbrak, was er een kleine groep mensen die zoiets hadden van dit klopt niet. Die zijn alternatieve media gaan volgen. En inmiddels komen er zoveel onderwerpen bij, weet je. Stikstof, Oekraïne, Nord Stream nu weer... energieprijzen. Allemaal dingen die niet kloppen, die je in de mainstream media niks over vindt. En mensen gaan op onderzoek uit en die komen gewoon bij al die alternatieve mediakanalen terecht. En terwijl dat gebeurt, worden die alternatieve mediakanalen groter en groter, maar ook professioneler en professioneler. Dus daar ga je steeds meer zien van, weet je, mijn probleem met veel van die alternatieve mediakanalen is dat ze nog behoorlijk fearmongering zijn. Weet je, ze zijn heel erg angst aan het zaaien en aan het je gelooft niet wat er nu, en nu zijn ze te ver gegaan. En weet je, het is heel erg die tone of voice.
Ja.
En Dat gaat eraf. Het wordt steeds professioneler, weet je. En ik denk van ja, daar moeten we naartoe. We moeten dat leren. Ik denk ook dat er steeds meer journalisten weggaan bij mainstream media. Ervaren journalisten die content op Substack bijvoorbeeld gaan maken. Of andere kanalen die dat zelf opzetten of die dat ontdekken. Ik vind Simon Hirsch een fantastisch voorbeeld. Ik bedoel, wat ik zei, die man is eind 80. En dit zo'n artikel wordt nergens gepubliceerd. Dus hij begint zijn eigen Substack. Super interessant.
Net als Glenn Greenwald,
ja, inderdaad. En Matt Taibbi en weet ik van. Maar goed, dat is een andere generatie. Maar inderdaad, weet je, ja, die doen dat ook. Terwijl inderdaad, zij waren Guardian journalisten. Mm. Nou, meer mainstream wordt het niet. En dat, het zijn interessante tijden wat dat betreft. Dus je ziet gewoon ook echt van, er is een verschuiving aan het plaatsvinden die veel groter is dan alleen even mensen zeggen van, dat is het. Nee, er is gewoon die hele Overton window is aan het verschuiven.
Mm-hmm.
En mensen die daar niet in zitten, die hebben nog zoiets van, nee, en dit is het. En vrijheid, dat is extreem rechts. En weet je, die Overton window is al aan het verschuiven. En er zijn al heel veel mensen die eigenlijk aan het wakker worden zijn. En ook aan de, ik vind het heel interessant, een beetje een zijsprongetje, maar een vriendin van mij die heeft een lezing gegeven op op de nieuwe wereld. En het ging, ik heb veel vrienden in Amsterdam die echt heel erg aan die D66 of zelfs aan die hele linkerkant zitten. En die, daar hebben dan discussies over. En dat zijn lastige discussies, weet je. Want mensen willen niet graag hun veilige referentiekader loslaten. Laat staan dat ze geframed willen worden als wappie of complotdenker of weet ik veel wat. Wat ze zelf allemaal schuldig gaan zijn om dat te doen. Maar zij heeft een lezing gegeven en zij is een beetje aan het wakker worden.
Mm-hmm.
En zij zei van ja, ik vind het zo krankzinnig dat links het heeft toegestaan dat rechts er met vrijheid vandoor is gaan. En ik vond het een interessante benadering, omdat ik zoiets heb van ja, vrijheid vindt zijn weg. En als links een totalitaire organisaties aan gaat hangen of ideologieën gaat aanhangen, ja, logisch dat het dan een andere weg zoekt en dat het dan bij rechts terecht komt. Mm-hmm. Maar zij had zoiets van ja, hoe kan het dat links dat heeft laten gebeuren? Als je jezelf die vraag stelt, dan ga je uiteindelijk ook het antwoord erbij formuleren, weet je? Dan ga je ook uitkomen bij van ja, misschien is er geen ruimte voor vrijheid binnen linkse ideologie op dit ogenblik. En dat en ik had zoiets van wauw, weet je, wat interessant dat iedereen op zijn eigen tempo aan het wakker worden is. En sommige mensen beginnen dat dan ook te etaleren. Mm. En daarover te praten en dat over te vertellen. Vanuit een andere context. En ik vond het heel interessant. Weet je? Ik dacht zoiets van ja, dit is nu. Ik bedoel, we zijn nu nog vroeg en het is nu groot aan het worden. En over een jaar, ik zweer het je, dan hebben we onze, 140ste aflevering of iets dergelijks. Ergens in die range hebben we dan opgenomen. Dan gaat dit echt, dan gaat dit heel groot zijn. Weet je, er zijn heel veel mensen die dan niet meer in het narratief geloven.
Nee, dat is, ik vind het ook mega interessant. Maar dat heeft volgens mij te maken met die botsing met de realiteit, zeg maar. Er wordt dus het narratief dat gepusht wordt houdt geen verband met wat werkelijk waar is. En dan kan je dat met de grootste wil van de wereld en heel veel propaganda en heel veel geld, zeg maar, een tijdje volhouden. Maar uiteindelijk gaat de mens zijn weg wel vinden en de mens wil vrij zijn. Dat is eigenlijk gewoon de kern van de vrije markt, weet je. Dat dus dan als vrijheid daar niet gevonden kon, dan komt dat ergens anders weer naar boven. En ja, ik denk dat het is in lijn met wat ik ook wel vaker benoem, zeg maar, dat verlies in de bestaande instituties, verlies van vertrouwen in de bestaande instituties, ik blijf het aanhalen, omdat ik het gewoon zo interessant vind dat onderzoek van Maurice de Hond van nu inmiddels een jaar geleden daaruit bleek dat niemand nog vertrouwen heeft in media, in politiek, in overheidsinstanties. Ik vond het echt mindblowing dat zo slecht was, zeg maar, voor een land wat eigenlijk altijd vooraan liep, zeg maar, met vertrouwen in de overheid. En nu zeg je, ja, we vertrouwen niet meer. En er is denk ik gewoon, er is niet echt voor mensen nog altijd een alternatief voor iets wat ze nu niet meer voelen of vinden dat het goed is, zeg maar. En je ziet het, bij media zie je het wel gebeuren. Er zijn heel veel alternatieve kanalen. Het wordt ook steeds makkelijk om eigenlijk bij de bron inderdaad je nieuws te halen. Dus daarom zei ik van, net, ik vind het interessant dat de meeste mensen niet beseffen dat nieuws gewoon is dat je mensen hebt die ergens ooggetuigen van zijn geweest. Daarover. Ja. Dat is wat nieuws is. Je hebt je ooggetuigen en die hoor je. En dan kan je nog de tegenpartij horen en wederhoren. En dat is waar je nieuws over bericht. Maar dat is het al heel lang niet meer geweest. Maar dat gaat nu wel weer terugkomen. Mensen die bij de bron hun nieuws gaan halen. Dat is denk ik een heel goede ontwikkeling. En inderdaad onderdeel van het proces waarbij mensen uit die structuur waar ze ingedoet zijn uit ontsnappen en gewoon weer voor zichzelf kunnen gaan nadenken.
Ja, absoluut. Ja, ik vind dat ik vind dat fantastisch. Ik moet je zeggen, vanuit dat licht vond ik dit Substack artikel van Seymour Hersh ook tof. Ik bedoel, dit is de bron. Weet je, hij heeft geen eindredacteur die hem zit te verbeteren, geen hoofdredacteur die hem opbelt en zegt van nou, dit gaat wel erg ver, kun je dit niet wat afzwakken? Nee, hij heeft gewoon zijn verhaal verteld. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een aantal podcasts geluisterd waar hij te gast was, niet om aan te horen, maar die gast die babbelt alle kanten op. Maar die artikelen zijn gewoon heel erg goed. En dat zijn artikel is eigenlijk heel erg goed. En dat ik vind wel, dat vind ik interessant. Je kunt niet helemaal zien hoeveel views die op Substack heeft. Je kunt wel zien hoeveel likes die op Substack heeft. En dat zijn er maar 11.000. En dat vind ik relatief weinig.
Geen idee wat. Even kijken. Toevallig heb ik een andere Substack volgens mij openstaan hier. Van quote The Raven. Maar oké, dat is heel. Dat is misschien heel 61. Dat is natuurlijk wel heel.
Hij is heel fringe inderdaad. Ja. 61 likes bedoel je?
61 likes, 22 comments. Ja. Wat zei jij dan? 11.000.
11.000 likes.
Ja, precies.
Ja, maar goed. Dat, En 11.000 likes, ja, meer kan ik er niet van maken. Dat is wat er staat. Goed, laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. Even kijken. We zijn op dit ogenblik...
Misschien, ik weet niet waar je heen wil gaan, maar misschien die... we zijn natuurlijk heel erg inderdaad bezig met van, oké, dat escalerende gepraat van Biden en Poetin. En er was iets interessants in de Express,
ja,
over een text message.
Ja, ik ga het eventjes erbij pakken, het artikel. Ja, daar zijn we. Even kijken, ja. Ik heb helaas geen fullscreen optie op mijn Mac. Maar, nee, hoe doe ik dat? Misschien kan Koso, doe ik fullscreen? Kan dat hier?
Kan niet met Safari.
Oh, kan niet bij Safari. Nou ja, dan gaan we weer. Anyways, de Express, inderdaad.
Dus er zit er is dus een soort van nationale waarschuwingssysteem door middel van text messages. En UK is er dus eentje waarbij ze een soort van waarschuwen voor de uitbreek van een eventuele pandemie of een hele grote oorlog. En nou ja, goed, werd dus getest. Mm-hmm. Het wordt dus getest de afgelopen tijd. En ik zag het voorbij komen.
Wat is dat, weer een nieuwe fear tool die ze willen uitrollen?
Ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat ik zag het voorbij komen bij een account. Dat heette de Canadian Prepper. Die liet dat zien. Maar het is inderdaad weer... De fearmongering tools worden dus uitgerold. Het lijkt een beetje een aanloop van alles wat er te gaande is in Oekraïne. Dat mensen... En er was zo'n hele grappige tekst ergens bij. Kijk of ik hem nog kan vinden. Het was meer van... het is in ieder geval een alert die wordt gestuurd. Publiek wordt uitgestuurd om mensen te waarschuwen... zodat ze weten wat er anders is en niet in paniek hoeven te raken.
Niet in paniek raken, jongens. Don't panic. Ja, dan weet je het eigenlijk al. Ja. Dat, als je paniek wil creëren...
Moet je dat zeggen.
Ja, maar echt, en dit soort tools... Ik bedoel, we hebben dat ook met corona gezien, weet je. Ik bedoel dat... Oh, je bent in de buurt geweest van coronapatiënten, weet je. Ik zo, what the fuck is dit voor bullshit? En er werden apps gebouwd en weet ik veel wat, weet je. Dat is ook dat moet ik wel zeggen, weet je. Programmeurs die kunnen dan technologie ontwikkelen, maar... zichzelf kritisch de vraag stellen, ben ik ethisch bezig door dit soort onzin te fabriceren? Hmm. Dat gebeurt niet, weet je. Dus, nou ja, goed, misschien is dat ook te veel gevraagd.
Dat is wel grappig. Nou ja, ik moet zeggen, dat gebeurt dus heel erg bij Facebook en Instagram is ook van Facebook nu, maar bij dat soort social media apps, omdat zeg maar de psychologische trucjes die zij toepassen in het gebruik, in het maken van die apps, zeg maar, dus zeg maar, we hebben eerder al gehad, het hackt je dopamine systeem, zeg maar. Elke keer je likes en elke keer berichtjes en geluidjes. Dat zorgt ervoor dat je helemaal verslaafd raakt en je dopamine meteen al gaat stromen op het moment dat je zeg maar zoiets ziet. En toen waren er ook mensen die zeggen, misschien is dit wel heel erg... Dat is natuurlijk ook een documentaire over gemaakt, die inmiddels dan weer op Netflix staat, maar oké, die hetzelfde doen.
Yeah.
Maar dat zij zich afvroegen of ze ethisch verantwoord bezig waren, omdat ze zo bewust bezig waren met het hacken van het dopamine systeem van de mens.
Ja, ja. Maar nou, ik vind dat de goeie inderdaad. Ja, ja, zeker.
Maar die mensen van de app van de Don't Panic app in de UK, die mogen dat ook wel wat meer doen inderdaad.
Ja, zeker. Zullen we het, wil je het over Tulsi Gabbard hebben? En haar videootje? Of zullen we het over Hoekstra hebben die kritiek heeft op de Heineken-investering in Rusland?
Ja, Tulsi Gabbard, ja, ik weet niet of het, maar dat is een beetje een samenvatting van wat we net gezegd hebben. Zij zegt namelijk dat zij heeft al een jaar geleden gezegd dat dit nog wel eens kon escaleren, die oorlog in Oekraïne, als we daar aan doen zijn. En zij legt heel goed uit dat inderdaad de belangen en de Department of Defense, wat ze daar doen, dat het levensgevaarlijk is. En dat zij dus nu ook ziet dat we gewoon door, wat je ook zei, de military industrial en intelligence complex, zeg maar, worden geduwd richting een oorlog wat kan escaleren in een derde wereldoorlog. Dat Zelensky ook al praat over een derde wereldoorlog en dat hij heel hard bezig is om mensen erbij te betrekken, vanuit de NATO erbij te betrekken. En ook toen die raket van Oekraïne zelf op Polen viel, toen zei hij van dit is gewoon een aanslag op een NAVO-lidstaat. Jullie moeten nu het doen. Dus hij vertelt eigenlijk dat hij heel hard aan het lobby is om ons een derde wereldoorlog in te trekken. Ze is nu ex-militair, oud-president, presidentkandidaat voor de Democratische Partij in Amerika, maar ook ex-militair. En zij waarschuwt voor, inmiddels trouwens niet meer democraat, Maar waarschuwt voor het gevaar van Zelensky, die gewoon aan het lobbyen is voor een derde wereldoorlog.
Ja, dat is bizar inderdaad. En die clown is miljarden aan het verdienen. Want dat geld wat die kant op gaat, hij heeft de eerste keuze. Als je zijn vrouw kerst inkopen ziet doen, een middagje shoppen voor 40.000-50.000 euro, geloof ik, wat gelekt was. Dan weet je gewoon waar dat geld heen gaat. Ik bedoel, hij is zijn zak aan het vullen. Het is big business. Goed, Tulsi Gabbard dus bij Tucker Carlson. Even kijken, ik had een Wopke Hoekstra. Laten we dan eventjes over Heineken gaan praten. In de Telegraaf, Hoekstra noemt Heineken investering in Rusland moreel niet uit te leggen. Moreel niet uit te leggen. Een investering vindt hij moreel niet uit te leggen. Ja. Waarom vindt hij dat moreel niet uit te leggen? Ja, omdat we in oorlog zijn.
Poetin bad.
Ja, Poetin is gewoon slecht. Maar ik bedoel, wat heeft Rusland en bier. Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk als je een hekel hebt aan de Russen, laat ze vooral de pis drinken die Heineken produceert. Dat is echt niet te zuipen. Dus dat ik denk niet dat je de Russen daar een plezier mee doet. Dus dat
nee.
Als je moraal wil ondermijnen in Rusland, dan is Heineken denk ik een fantastisch middel. Ja.
Ja, het artikel gaat over dat er zijn natuurlijk heel veel landen. Het is volgens mij niet. Het is verboden om zaken te doen met Rusland, maar het wordt wel een soort van inderdaad met een wijzende vinger van mag je het niet doen.
En, ja, virtue signaling.
Ja, en Heineken heeft ook gezegd, het is inderdaad wel waar, we moeten dat ook gaan doen en we gaan desinvesteren en verkopen, maar we moeten wel nog een koper vinden, mag in ieder geval niet meer uitbreiden. Nu is het dus het nieuws, dat is een artikel, een onderzoek van Follow the Money, die hebben gezegd van er wordt meer geïnvesteerd. Ze zijn aan het uitbreiden. De activiteiten staken helemaal niet. Er wordt meer verdiend daar. Ja. Daar gaat het natuurlijk over dat Hoekstra dat moreel verwerpelijk vindt. Inderdaad, omdat je mag geen geld verdienen aan Rusland. Maar het was, ik weet niet, het is dan weer zo'n trending. Het is trending. Ik kijk altijd naar wat vindt men blijkbaar interessant. Dit was ook weer een trending topic.
Het is opvallend, hè? Volgens mij, ik kan me geen minister van. Wat is hij? Minister van Buitenlandse Zaken nu? Buitenlandminister, noemen ze het tegenwoordig. Ik kan me niet herinneren dat de minister van Buitenlandse Zaken ooit iets gezegd heeft toen bijvoorbeeld de macro actief was in Zuid-Afrika. Weet je, er zijn nog aanslagen gepleegd op de macro omdat ze actief waren in Zuid-Afrika. Dat is een beetje een jaren 80 ding. Maar dat was een goed voorbeeld van een Nederlands bedrijf wat actief was in een land waar wij totaal niet mee konden leven. Hierbij heb ik zoiets van, politiek moet altijd een gezonde afstand bewaren, denk ik, van dit soort shit. Mm-hmm. Ook omdat je anders krijg je van die situaties als met Shell, weet je. Ik bedoel, Shell vertrekt, is echt weggejaagd door de Nederlandse politiek. Is vertrokken naar Londen, maakt vervolgens, 35 miljard winst of zoiets. En misschien was daar wel veel meer. En ze moesten iets van 20 miljard belasting betalen of zo. En dat loopt Nederland gewoon mis. Weet je? Ik zit van Jesus Christ, weet je. Dat is een flinke aderlating, weet je. Ik bedoel, wat die gekken er allemaal doorheen jagen.
Maar goed, elke linkspersoon zegt, zoveel geld is het niet.
Want even een dagje de geldprinter laten draaien. En dan heb je die 20 miljard zo weer bij elkaar. Dat is het probleem. Ja, mensen snappen niet meer wat geld is. Ze snappen de waarde van geld niet meer. Ik ben helemaal niet de grootste fan van dit soort megalomane coöperaties. Maar ja, weet je, ik bedoel, het idee dat de oorsprong van geld een computerprogramma in Brussel is, dat is gewoon niet wat economie is. Ik snap dat ze willen dat het is en dat het die kant op geframed wordt, maar het is het niet. En vroeg of later komt het systeem in botsing met de realiteit. En dan kom je erachter dat al die grote corporations vertrokken zijn naar plekken waar ze wel gewaardeerd worden. En dat dat is gewoon dat is economische achteruitgang. Want heel simpel, als Heineken het niet gaat verdienen, dan betekent dat jij het moet gaan verdienen. En dat betekent dat jij je uitkering moet stopzetten, van je reet af moet komen en gewoon aan het werk moet gaan. En ik zweer het je, als je dat gaat uitleggen aan mensen die doorgaans het eens zijn met mensen als Wopke Hoekstra, dan, dan doet dat heel erg veel pijn.
Maar de grap is ook dat de oplossing die dus Heineken had voorgesteld was het verkopen van hun activiteiten. Mm-hmm. Dat is dus ook, hoe symbolisch wil je het hebben? Dus zij denk van, oké, wij mogen dat niet meer verkopen. Dan verkopen het gewoon aan een Russisch bedrijf. Die gaat hetzelfde doen als wat zij daar gedaan hebben.
Verandert allemaal niks.
Verandert helemaal niks. Alleen nu is het niet meer Heineken die daar dan dingen verkoopt. Ja, dan mag het wel.
Ja, en dan verkopen ze gewoon even de licentie, weet ik wat. Dat ze alsnog eraan verdienen.
Dat zou ook nog kunnen, inderdaad. Ja, dat je net wel Heineken... Ja, maar het is
Nou ja, en wat het hypocriete eraan is, is dat Rutte jarenlang gelobbyd heeft in Moskou om al die oligarchen hier naar Nederland te halen, belastingdealtjes op te zetten, zodat ze aan de Zuidas ergens zijn. Of onder, weet je, Arno Wellens heeft er genoeg over geschreven, die Kamerplantoor ook. Mm-hmm. Dat is dit kabinet, weet je. En nu zijn ze allemaal aan het meebabbelen met het Amerika-agenda, met de D66-onzin. En zometeen is het weer wat anders, weet je. Ik bedoel, het zijn waardeloze mensen.
Mm-hmm.
Ze hebben zelf geen moraal. Dat is eigenlijk het grootste probleem.
Ja.
Dat is inderdaad. Mensen als Wopke Hoekstra die het gaan hebben over moraal, dat is lastig, ja.
Het is heel, hoe zeg je dat? Ironisch.
Het is zeker heel, heel erg ironisch, inderdaad, ja. Even kijken, waar zijn we gebleven? Ik ga even terug naar hier en dan hier. Even kijken, ja, we waren gebleven bij... bij een politiek onderwerp. Johan Remkes wint de Machiavelli-prijs. En volgens RTL Nieuws... Wacht, ik ga eventjes dit artikeltje openen. Daar gaan we. RTL Nieuws. Johan Remkes wint Machiavelli-prijs. Hij weet mensen te binden, ja, zeggen ze. Nou, wauw. Johan Remkes weet mensen te binden. Vind je dat ook?
Ik denk dat het tegenovergestelde is. Ik vraag me af of hij überhaupt... Wat heeft hij überhaupt bereikt, zeg maar? Hij was natuurlijk hij is de bedenker van de stikstofproblematiek.
Ja.
En werd toen naar voren geschoven in het zogenaamd vastgelopen stikstofdossier.
Ja, hij ging praten, maar niet luisteren.
Ja,
dat was toch
het... Ja, hij zegt van, ja, het is allemaal bedacht, maar ik wil wel... we kunnen het wel horen, maar we gaan niks meer veranderen of zo, was het wat hij zei.
Ja.
Er is ook natuurlijk helemaal niks uitgekomen. En dan, ja, ik vind het, misschien is het ook dubbel. Misschien is het ook, dit is misschien ook wel een soort van de overlord... grootste grap, weet je wel. Je wint de Machiavelli-prijs. Machiavelli die natuurlijk zegt van, weet je, dat je alles subversief moet doen. En
ja,
dit is gewoon, ze zitten nu gewoon te lachen. We geven
maar
gewoon...
is dat niet met die Machiavelli-prijs altijd? Want het is natuurlijk een prijs voor publieke communicatie. Het is een beetje een PR-prijs.
Ja.
PR en marketing draait eigenlijk, als je het heel plat stelt, voornamelijk om leugens.
Ja. PR is dat, hoe heet die guy nou van propaganda? Edward Bernays, zeg maar, dus ja, de bedenker van propaganda, die...
Hij zei van journalistiek, die quote bedoel je toch? Journalistiek wat was het, opschrijven wat mensen niet willen dat je opschrijft en de rest is PR.
Nee, oh, hij zegt dat, nee, niet, nee.
Ik weet niet wat van hem is.
Maar, hij heeft propaganda gerebrand naar PR, omdat propaganda zo'n slechte naam kreeg, zeg maar. Dus dat toen, ja, dus...
Maar ik vind eigenlijk dat Johan Remkes best wel de propagandaprijs verdient.
Ja, misschien wel. Ja.
Ja. Ik bedoel, hij heeft inderdaad, hij heeft de boeren naar het schavot geleid. Ze moeten alleen nog geëxecuteerd worden. Dat komt bij de volgende kabinetsperiode, denk ik. En Johan Remkes is degene die dat allemaal georchestreerd heeft. En hij weet het te verkopen als de grote verbinder tussen de boeren en de politiek. Ja, ik weet het niet. Misschien. Ik denk niet dat er veel mensen intrappen. Dus in die zin vind ik het geen goede propaganda. Want het is overduidelijk dat het propaganda is. Het is overduidelijk dat het onzin is. Maar ik weet daarom ook niet of hij die prijs verdient. Hij had beter kunnen liegen. Hij had beter moeten liegen om die prijs te verdienen.
Ja, hij heeft niet hard genoeg geloofd.
Hij heeft niet hard genoeg geloofd.
Zijn propaganda was niet sterk genoeg.
Nee, het was ook niet. Het is toch overduidelijk wat er aan de hand is.
Als je al begint met van, ja, ik ga niet luisteren of ik ga wel luisteren, maar ik ga niks doen. Dan dat is, je moet zeggen, ja, ik ga heel hard naar je luisteren. We snappen de problematiek en dan ga je 2 weken in gesprek en dan zeg je, ja, we hebben echt alles aangedaan, maar...
Zoals Heineken. Die zegt van, ja, misschien moeten we het wel verkopen. Ja. Voeren ze de investeringen op. Ja. Ja,
zeker meer gaf die er daar.
Ja, ja, nee, maar inderdaad. Nee, maar in die zin. En ik moet wel zeggen, die prijs, die Machiavelli-prijs, is voor de meest opmerkelijke prestatie. De hele situatie met die boeren is wel opmerkelijk.
Mm-hmm.
Daar ben ik het wel mee eens. Het is opmerkelijk wat er gebeurt in Nederland met die boeren. Ik bedoel, er is geen enkel ander Europees land waar ze zo ver gaan.
Mm-hmm.
Weet je, sowieso de hele situatie met weet je, onze gasvelden versus onze gasprijs. Weet je dat wij de hoogste gasprijs in Europa hebben? Terwijl we gewoon de grootste, ook het grootste...
Hoe bedoel je dat? Als in...
Wij betalen het meeste per kubieke meter voor een kubieke meter
als
gas.
Als consument.
Als consument.
Ja.
In Europa. Mm. En dat is opmerkelijk, omdat we het grootste gasveld hebben. Dus ik moet je zeggen, wat dat betreft... hoe heet onze D66 milieuminister...
Rob Jetten.
Rob Jetten, inderdaad. Dat hij... die verdient ook wel Machiavelli-prijs. Die is natuurlijk ook de grootste onzin op elkaar aan het stapelen. In de hoop dat het niet instort. En tot nu toe is dat niet echt gebeurd.
Ik zit nu te bedenken, nu dit zegt. Er was een nieuwsbericht over gaspompen uit de Noordzee. Desnoods tegen hogere tarieven, zeg maar, dan we nu al betalen, zeg maar.
Ja, want er ligt al een hele infrastructuur om Groningen leeg te pompen. Maar dat kan het, dat is onbespreekbaar. Die arme mensen, weet je, die totaal niet gecompenseerd worden verder. Waar ze, Den Haag heeft echt scheid aan Groningers. Echt beyond scheid aan Groningers. Maar nu opeens zijn ze heel zielig als het ze uitkomt. En, maar oké, dus dan kunnen ze die infrastructuur niet gebruiken. En dan moeten ze opnieuw ergens in de Noordzee een soort van gasinstallaties bouwen onder water.
Ja, zoiets was het. Het maakt niet uit, als het duur is, het moet maar. Want Putin bad of zo. Ja. Dat was het hele idee erachter.
Fucking insane is het. Ja, je wordt er niet vrolijk van. Maar neem niet weg dat we Johan Remkes van harte feliciteren met zijn Machiavelli-prijs. Ik hoop dat hij een mooi plekje op zijn nachtkastje voor dat beeldje heeft. Ik weet eigenlijk niet hoe de prijs eruit ziet. Maar goed, ik geloof het ook verder wel. Clowns uit Den Haag verdienen prijzen, blijkbaar. Ze zijn zichzelf prijzen aan het uitreiken. Wat wij gaan doen zometeen is door op www.vvoorvalentine.com. Daar zijn we nog een uur lang live te bekijken. Als we hier stoppen op dit YouTube-kanaal, video is toegankelijk voor, of die videofeed is toegankelijk voor alle supporters van vivavalentine.com. Je kunt zelf bedenken wat die support je waard is. Je kunt lid worden op vivavalentine.com. Dan ben je een tribe member. Dan zijn we je ook ontzettend dankbaar. Want dankzij jouw tribe membership kunnen we deze content blijven maken. Wat ik ook nog aan je wilde vragen. Als je deze video ziet, vergeet niet te liken. En misschien als je het leuk vindt, subscribe op ons kanaal. Die YouTube algoritmes zijn gewoon belangrijk voor dat soort shit. Wat ik zei, zo werkt het. Ik kan er ook niks anders van maken. Het is niet alsof ik het leuk vind om dat te zeggen. Maar zo,
geen geld van YouTube.
Nee, helaas. Verder hebben we er ook niks aan. Maar goed, men zegt het. Like en subscribe, weet ik veel. Doe gewoon wat. Doe gewoon iets. En goed, wij zijn hier klaar. Wij gaan zo verder op vivavalentine.com. Zie je daar. Doei.